We openen vanmorgen Gods heilig en onfeilbaar woord in het Nieuwe Testament. Het is ons voornemen om u te dienen met een prekenserie uit het boek, of beter gezegd de brief, de eerste brief van Paulus, gericht aan Timotheus. En met het oog erop lezen we vanmorgen Handelingen 16, daarvan de eerste 5 verzen, Handelingen 16, vers 1 tot en met 5, om daarna samen te lezen 1 Timotheus 1 en daarvan de eerste 11 verzen. 1 Timotheus 1 vanaf vers 1 tot en met 11, dat is het tweede gedeelte dat we samen lezen.
En ik kwam te Derbe en Lystra en ziet al daar was een zeker discipel met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystra en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen en hij nam en besneed hem, om de Joden wil die in die plaatsen waren, want ze kenden allen zijn vader dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. Dan lezen we verder in 1 Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze zaligmaker en de Heere Jezus Christus, die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik u het nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, noch zich te begeven tot fabelen en oneigenlijke geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof, van de welke sommigen afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijlspreking, willen de leraars der wet zijn, niet verstaande, nog wat ze zeggen, nog wat ze bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij die weet dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardige en de halstarrige, de goddelozen en de zondaren, de onheiligen en de ongoddelijken en de vadermoordenaars en de moedermoordenaars en de doodslagers, de hoereerders, die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars die mijn edigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, maar het evangelie der heerlijkheid des zalige Gods dat mij toebetrouwd is.
Geliefde gemeente, de bekende schrijver Elias Canetti heeft eens gezegd: er is geen mens zo eenzaam dan hij die nog nooit een brief heeft ontvangen. Er is geen mens zo eenzaam dan hij die nog nooit een brief heeft ontvangen. We zullen de waarheid van die stelling maar niet onderzoeken. Maar één ding is zeker: Timotheus zal zich ongetwijfeld een stuk eenzamer hebben gevoeld als hij niet de brief had ontvangen die vanmorgen voorligt. De brief die gericht is aan Timotheus, de brief die van de hand van Paulus naar hem toe is gekomen, het is een brief die een grote bemoediging heeft betekend voor deze knecht in het Koninkrijk van God. En het is met de hulp en de leiding van de Heere dat we vanmorgen willen stilstaan bij een gedeelte uit de eerste brief aan Timotheus. Maar de Heere geeft ons ook dat we de komende weken bij deze brief bepaald mogen worden. Vanmorgen staan we stil bij de eerste 2 verzen uit deze brief. De eerste 2 verzen. Ze zijn u voorgelezen, maar ik lees ze andermaal met u, vers 1 en vers 2, omdat het uitgangspunt is voor de verkondiging van morgen. En in 1 Timotheus 1, vers 1 en 2 luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en van de Heere Jezus Christus, die onze hoop is, aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus, onze Heer. Dat is het uitgangspunt voor de verkondiging vanmorgen, deze twee versen. We schrijven als thema boven de prediking vanmorgen deze woorden, een bemoedigende brief. Een bemoedigende brief. Letten we op drie gedachten. Allereerst de achtergrond van die brief. Dan letten we nog niet inhoudelijk op deze tekstversen, maar dan kijken we naar de achtergrond. Naar de omstandigheden waaronder Paulus deze brief heeft geschreven. In onze tweede gedachte letten we op de afzender van die brief. Dat is het eerste vers, de afzender. En tot slot het adres van die brief. Dat is het tweede vers, want we lezen dat deze brief gericht is aan Timotheus. En Paulus noemt hem zijn oprechte zoon in het geloof. Dus allereerst de achtergrond van die brief, dan de afzender van die brief en tot slot het adres van die brief. En dat alles onder het thema een bemoedigende brief. De brief die we hebben opgeslagen wordt wel geschaard onder die brieven die wij met elkaar noemen in de kerk de pastorale brieven. De brieven aan Timotheus, de brief gericht aan Titus. Wanneer we het woordje pastoraal op ons laten inwerken, dan horen we daar het woordje pastor in. Latijn voor herder. En we zien ook in deze brieven dat Paulus als het ware als een herder te werk gaat. Wat doet een herder, jongens en meisjes? Wat doet een herder met zijn schapen? Die voedt hij, die beschermt hij, die verzorgt hij. Nu die drie zaken, voeden, beschermen en verzorgen, dat zien we als het ware ook in deze brieven naar voren komen. Paulus als de grote apostel van de Heere zorgt voor hen die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd. Hij schrijft op pastorale toon aan Timotheus, ook aan Titus. Twee mannen, Timotheus en Titus, die in de bediening zijn gesteld. Twee mannen die dienst doen in het koninkrijk van God. Titus op Kreta, bekend eiland. Timotheus mag dienst doen in Efeze. Een belangrijke stad in de oude tijd. En Efeze, gemeente, is een plaats waar Paulus ook gearbeid heeft, waar Paulus ook werk verricht heeft, zo'n 3 jaar lang. En die gemeente heeft Paulus intens lief gekregen. We zien dat heel duidelijk wanneer we letten op het afscheid dat Paulus neemt van de gemeente van Efeze. Wanneer Paulus na lang gearbeid te hebben in die gemeente genoodzaakt is om afstand te nemen van die gemeente, dan gebeurt dat op een heel emotionele manier. Onder tranen, met omhelzingen, met kussen. Op een zeer indrukwekkende manier wordt Paulus als het ware losgescheurd van die gemeente van Efeze. En het is nu aan Timotheus dat hij deze brief schrijft, omdat Timotheus werkzaam is in die gemeente van Efeze die Paulus zo lief heeft gekregen. Paulus is op dit moment in Macedonië. We weten niet precies wat de omstandigheden zijn van de daadwerkelijke achtergrond van deze brief, maar één ding is wel heel duidelijk. Efeze, de gemeente van Efeze, wordt bedreigd. Waardoor? Door een dwaalleer. Door een verkeerde leer. Er zijn mannen de gemeente binnengedrongen die een leer brengen die niet volgens de schrift is. Die niet volgens de Bijbel is. Kijk, en dan gaan we met elkaar naar Handelingen 20, want daar worden we bepaald bij dat ogenblik dat Paulus afscheid neemt van de gemeente van Efeze, losgescheurd wordt van die gemeente. En op dat moment kondigt Paulus ook al aan dat die dwaalleraren, waar we het net kort over hadden, zullen komen. Ik lees het u voor, Handelingen 20. Handelingen 20, daar zegt Paulus tijdens dat ontroerende afscheid in vers 29, want dit weet ik, Dat zegt hij tegen de mensen in Efeze, want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom, zegt Paulus dan in vers 31 van Handelingen 20. Daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet opgehouden heb hun iegelijk met tranen te vermanen. Paulus spreekt dus over wolven, geen echte wolven. Maar Paulus bedoelt die mannen die komen met een dwaalleer. Ze zijn als het ware als verscheurende wolven, jongens en meisjes. We weten wel wat een wolf met een schaap doet en met een lammetje. Nu daar vergelijkt Paulus die dwaalleraren mee met verscheurende wolven. En wat zegt Paulus dan? Omdat die mannen zullen komen, moet u waken. Waakzaam zijn en gedenken. Gemeente van Efeze, gedenken dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, nooit opgehouden heb een iegelijk met tranen te vermanen. Het is niet onze eigenlijke tekst vanmorgen, gemeente, maar ik wil daar wel een streep onder zetten vanmorgen. Juist ook in deze doopdienst. Paulus heeft de gemeente van Efeze 3 jaar lang vermaand. En nu is dat allereerst een taak voor een dienaar van het goddelijke woord, om te vermanen. Maar het is ook de taak van ouders, en ook voor jullie als doopouders, om te vermanen. En ik weet wel, dat is in onze tijd een heel besmet woord. We associëren het vaak met betutteling en beleren doen en... En u ziet het al, ik hef mijn vingertje op, want een opgeheven vingertje, dat denken wij er al snel bij. Maar gemeente, het is naar de schrift, het is naar Gods heilig woord, dat er vermaning plaatsvindt. Echt, dat is nodig. Maar, Paulus heeft de gemeente van Efeze wel vermaand onder tranen. Dus we mogen niet vermanen gevoelloos. Maar we moeten dat doen met fijngevoeligheid. Niet een grauw en een snauw als er gevraagd wordt waarom, dat we zeggen daarom, punt. Nee, met fijngevoeligheid, met liefde. Dat vraagt veel, Sander en Joanne. Daar hebben we ook over gesproken afgelopen vrijdag. Opvoeden, dat is naar de mens gesproken een onmogelijk werk. En daarom waren we ook dankbaar dat we lazen in de doopvragen dat we worden gevraagd om naar ons vermogen te onderwijzen. Datgene wat binnen ons vermogen ligt, dat is een bemoediging. Maar vermaning is wel nodig. Paulus heeft de gemeente van Efeze vermaand. En die vermaning is op zijn plaats, gemeente. Want op het moment dat wij de brief aan 1 Timotheus opslaan vanmorgen, is die dwaalleer manifest geworden. De dwaalleraren zijn gekomen als verscheurende wolven. Bedreigen ze de gemeente van Efeze? En dat is feitelijk de achtergrond van deze brief. Onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. De afzender van die brief. Gaan we naar vers 1. We worden in vers 1 bepaald bij de schrijver. En dat is voor ons, voor de meeste van ons, niet een onbekende. Het is Paulus, een apostel van Jezus Christus. Kort iets over de persoon van Paulus, omdat we wat langere tijd bij deze brief zullen stilstaan. Paulus is een man die geboren is in Tarsen of Tarsus. Dat was een plaats die gelegen was in de provincie Cilicië. En Cilicië is een provincie die op zijn beurt weer lag in Klein-Azië. We zouden dat tegenwoordig Turkije noemen. Daar is Paulus als man geboren. Zijn vader was Joods. Maar zijn vader was een Romeins burger. En daarom kreeg ook Paulus burgerrechten. Hij kreeg niet alleen burgerrechten, Romeinse burgerrechten. Paulus kreeg ook een Romeinse naam. Paulus is namelijk een Romeinse naam. Het betekent kleine. Er is wel gedacht dat Paulus niet al te groot is geweest, maar we weten het niet zeker. Moeten we laten rusten. Hij droeg in elk geval de naam Paulus, een Romeinse naam die klein betekent. Ja, het was eigenlijk een achternaam. Want wanneer we Handelingen 13 met elkaar op zouden slaan, dan lezen we daar van een stadhouder met de naam Sergio Paulus. Die draagt Paulus als achternaam. Wel, deze Paulus, die de schrijver is van deze brief, hij heet Paulus als voornaam. Die draagt hij als voornaam. Hij heet niet alleen Paulus, want we weten ook dat hij zichzelf ook wel Saulus noemt. En het is opmerkelijk, gemeente, en dat is ook wel goed om te onderstrepen, dat elke keer wanneer Paulus spreekt tot Joden, hij spreekt als Saulus. Saulus was een bekende koning uit het geslacht van Benjamin. Waarschijnlijk is Paulus ook naar hem vernoemd als Saulus. Elke keer als Paulus, Saulus spreekt tot Joden, dan gebruikt hij de naam Saulus. Maar zodra Paulus gaat spreken tot heidenen, dan gebruikt hij de naam Paulus. Ik noemde net Handelingen 13, u zou dat voor uzelf maar eens na moeten lezen. Daar zien we ook dat Paulus in gesprek is met Elimas, de tovenaar, dat is een Jood. Dan klinkt de naam Saulus. Maar gaat Paulus na Handelingen 13 in gesprek met heidenen, lezen we consequent van de naam Paulus. Met uitzonderingen van die passages waarbij hij spreekt over zijn eertijds. Paulus. Paulus was tentenmaker van beroep, maar de Heer heeft hem geroepen naast het beroep van tentenmaker tot een hoger ambt. Want hij wordt hier genoemd in vers 1 een apostel. Staat in de grondtaal een woordje dat eigenlijk betekent gezondene. Iemand die gezonden wordt, die erop uitgestuurd wordt in opdracht van een ander. Paulus is dus een apostel, iemand die erop uit is gestuurd, ja, een apostel van Jezus Christus, zegt hij in vers 1. Hij werkt dus in opdracht van Christus. Door de Heer Jezus is hij erop uitgestuurd. We weten dat er verschillende apostelen zijn geweest naast Paulus. Weten we nog de namen van zo'n 16 andere apostelen? Er zijn verschillende apostelen ook buiten die kring van die 17 uitgezonden in het koninkrijk van de Here. En die mannen kregen heel nadrukkelijk de opdracht om het evangelie te verspreiden. En deze mannen, dat was de eis, moesten getuigen zijn van de opstanding van de Heer Jezus. Zo is Paulus op weg naar Damascus ook getuige geweest van de verrezen Christus, die is aan hem verschenen. En met de roeping van Paulus en met het zenden van Paulus wordt de periode van de apostelen afgesloten. Paulus is een apostel van Jezus Christus, maar Paulus zegt in 1 Korinthe 15 dat hij de laatste is. Hij is als laatste, is Christus aan hem verschenen en Paulus is ook de laatste van die groep van de apostelen die erop uitgezonden wordt. Nog één zaak wil ik benadrukken, gemeente, voor we verder gaan in verse 1. Dat een apostel geroepen werd om het evangelie de wereld in te dragen in opdracht van Christus, in opdracht van de Heere. Maar dat de apostelen die gezonden werden door de Heere ook bijzondere krachten en tekenen hebben gedaan. Paulus zegt het in 2 Korinthe 12 vers 12. De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond. Tekenen, wonderen, krachten. En waarom benadruk ik dat vanmorgen? Wel, gemeente, omdat er ook in onze tijd mensen zijn die als het ware krachten van een apostel zich aanmeten. Wat bedoel ik daarmee? Wel, de apostelen hadden bijzondere krachten. Ik wil u één voorbeeld noemen, Handelingen 19. Daar lezen we dat Paulus op enig moment zijn handen oplegt op mensen. En die mensen die worden dan vervuld met de Heilige Geest en ze gaan spreken in andere talen en ze raken helemaal vol van de geest, doordat Paulus de handen hen oplegt. We lezen ook in Handelingen 19 dat zelfs zweedoeken en andere kledingstukken van Paulus op zieken worden gelegd en die zieken die worden dan genezen. Er ging van die apostelen een bijzondere kracht uit. Ja, zelfs zo dat we op een andere plaats lezen dat zieken op de grond worden neergelegd in de hoop dat de apostel Petrus voorbij zal komen en zijn schaduw maar over die mensen zal vallen. Dan zullen die mensen genezen, zelfs door die schaduw van Petrus, zo is dan de gedachte. En nu zien we in onze tijd, gemeente, gebedsgenezers. We zien in onze tijd mensen die een ander aanraken en die mensen die vallen dan zogeheten in de geest. Ze vallen in het katzwijm, zeggen wij wel eens tegen elkaar. Gebedsgenezers die soms pretenderen dat ze mensen kunnen genezen. Gemeente, ik geloof op grond van Gods woord dat we ons daar verre van moeten houden. Omdat dat tekenen en krachten zijn die horen bij de apostelen. De tekenen van een apostel zijn onder u verricht, zegt Paulus. Er zijn geen apostelen meer. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En we doen wel dat we daarop acht nemen. Geneest de Heere dan geen mensen meer? Jazeker. Doet het gebed dan geen kracht meer? Jazeker. Daarom doen we ook voorbeden. Maar laten we heel eerlijk zijn, gemeente. Als ik dan een gebedsgenezer zou zijn en ik zou mensen kunnen genezen, waarom ga ik dan niet allereerst naar Albert Schweitzer? Of naar het Erasmus in Rotterdam? Dan hoef ik toch niet een bijeenkomst te beleggen waar allemaal mensen samenkomen. Dan zijn er toch genoeg werkvelden waar ik als gebedsgenezer mijn werk kan doen. En van heel veel vermeende genezingen geldt dat ze vaak maar half zijn. Dat mensen weer ziek worden na verloop van tijd. Dat er klachten weer terugkomen. Dat ze niet helemaal genezen worden. Vaak speelt de psyche daarin ook nog een sterke rol. We zijn een psychosomatische eenheid, onderschat ook de geest niet, de menselijke geest. En als het gaat, en dat is het laatste, dan moeten we ook door. Als het gaat om het vallen, het zogenaamde vallen in de geest, zoals we dat dan wel eens zien. Gemeente, de vrucht van de geest is zelfbeheersing. Eén van de deelvruchten van de geest is zelfbeheersing. En daar val je niet achterover met allemaal stuiptrekkingen en vermeende tekenen van de geest. Echt niet. Dat is niet bijbels. Paulus is een geroepen apostel van Jezus Christus. Hij mag in de dienst van de Heere staan. Maar wij hebben het woord van de Heere. Daar mogen we het mee doen. Daar kunnen we het mee doen. Ook in een tijd, geliefde Sander en Joanne, ook in een tijd waarin heel veel andere invloeden, kerkelijke invloeden, ook onze kinderen bedreigen. Echt hoor. Echt. Ja, Paulus is een geroepen apostel van Jezus Christus naar het bevel van God. Dat zegt hij er nadrukkelijk bij. Ik kan niet overal evenveel nadruk op leggen, want ik zie ook dat de tijd voortgaat. Maar Paulus zegt hierbij dat hij op bevel van God zijn dienst doet. En dat is uitzonderlijk dat Paulus dat in een brief opschrijft. Dat hij naar het bevel van God apostel is. Hij doet het naar alle waarschijnlijkheid om Timotheus te bemoedigen. Ook de gemeente van Efeze duidelijk te maken dat hij daadwerkelijk geroepen is door Christus naar het bevel van God. Ja, en dat moeten we vanmorgen wel tegen elkaar zeggen. Dat betekent dat Paulus spreekt namens God. Hij is Gods ambassadeur. Als Paulus erop uit wordt gestuurd en als Paulus zijn mond opent en zijn pen legt op het papier en deze brief schrijft of dat dicteert aan een secretaris. De woorden die Paulus gebruikt, dat zijn ten diepste woorden van de Heere. Want als het gaat om de woorden naar het bevel van God een apostel te zijn, dan betekent dat dat Paulus als het ware God vertegenwoordigt. En nu mag ik de lijn niet rechtstreeks doortrekken van de apostel naar uw predikant, gemeente. Dat mag niet. We hebben er net iets van gezegd. We kunnen dat niet één op één overzetten. Maar. Tot op de dag van vandaag roept de Heere dienstknechten, zendt de Heere dienstknechten, en die zijn als de mond van God. Ik heb kort voor de vakantie nog aangehaald Wilhelmus Abrakel, die zegt: als een dienaar van God spreekt, dan horen we daarin de stem van God. Er was gisteren een broeder die kwam naar de pastorie. Ik kreeg een prachtig boekje van hem. Boekje van een oude schrijver. En de titel van dat boekje luidde: een zware last en een lieve lust. En toen dacht ik, wat een prachtige titel. Een zware last, want je zult de mond van God maar moeten zijn. Zware last, maar ook een lieve lust, want het is ten diepste lust en leven van een dienaar van het goddelijke woord, om Gods woord te mogen brengen. Ja, want hoe wordt God hier genoemd? Onze zaligmaker en van de Heere Jezus Christus. U zegt, dat is bijzonder, want waarom wordt God hier nu een zaligmaker genoemd? De Heere Jezus is toch de zaligmaker? Ja, in de voorbereiding trof me dat. En ik zie het ook bij de kanttekenaren terugkomen. Omdat Hij ons door Christus de zaligheid geeft. Waarom wordt God zaligmaker genoemd? Omdat God de zaligmaker schenkt. Sander en Joanne, jullie hebben ST hartelijk, hartelijk lief. Onvoorwaardelijke liefde voor het kindje dat jullie gekregen hebben. Dat is gezond, dat hoort. Dat hoort. Maar de Heere God heeft nu het liefste wat hij had. Zijn eigen zoon. Weggestuurd naar de aarde. Zijn zoon werd als het ware van hem losgescheurd. Om mensen, ja ik moet het anders zeggen. Om zondaren, ja ik moet het nog anders zeggen. Om vijanden met zichzelf te kunnen verzoenen. En zie dan hoe de Heer Jezus Christus als de zaligmaker daar bloedend aan het kruis van Golgotha hangt. Zie dat donkerrode bloed afdruipen van de paal op Golgotha. Daar geeft zijn lieve zoon Jezus Christus zijn leven. Opdat u, jij en ik vanmorgen nog gered kunnen worden. Ja, wat zegt Paulus in vers 1? Christus die onze hoop is. Ja, de Heer Jezus Christus is onze enige hoop, gemeente. Allemaal zoals we hier staan en zitten vanmorgen, zijn wij reddeloos verloren. Hopeloos verloren. Maar in de Heer Jezus Christus is er hoop. Is er alleen hoop. Daarom, zie op hem. Zie op hem. Kniel voor hem. Buig voor hem. Kus de zoon. Hij is onze enige hoop. De afzender van die brief. Tot slot het adres van de brief. Het adres Timotheus, vers 2. Aan Timotheus, zegt Paulus, mijn oprechte zoon in het geloof. Kort iets over de persoon van Timotheus. We hebben bewust Handelingen 16 vanmorgen met elkaar gelezen, de eerste 5 verzen. Timotheus is een man die naar alle waarschijnlijkheid geboren is in Lystra. Paulus heeft op zijn tweede zendingreis een bezoek gebracht aan Lystra. Toen heeft hij het woord van God daar gebracht. En het is heel goed mogelijk dat Timotheus toen tot bekering is gekomen onder het woord van Paulus. Timotheus had een Griekse vader, maar had een moeder die overgegaan is naar het Jodendom, een Jodin geworden. En Timotheus, hoe jong hij ook was, al vroeg heeft het woord van God beslag gekregen in zijn leven. En daar hebben twee personen een heel belangrijke rol in gespeeld. De moeder van Timotheus met de naam Eunice, maar ook de grootmoeder van Timotheus met de naam Lois. En wanneer Paulus op een andere plaats aan Timotheus schrijft, dan zegt Paulus ook dat die twee personen in het leven van Timotheus een belangrijke rol hebben gespeeld. Lois en Eunice, de grootmoeder en de moeder. Ja, geliefde doopouders, dat mag vanmorgen ook klinken. Dat de Heere jullie gebruiken wil om de kleine ST te wijzen op Christus, op de Heer Jezus. Hoe doet de Heere God dat in ons leven? Wel, dat zegt Paulus ook tegen Timotheus. Paulus schrijft op een andere plaats dat Timotheus van jongs af aan de schriften heeft geweten. Dus de Heere God gebruikt zijn woord door middel van ouders en grootouders en andere verantwoordelijken om ons op te voeden in de vrezen van zijn naam en onze kinderen groot te brengen bij hem. Ook in 2025. Gods woord. En dan, geliefde doopouders, wel heel Gods woord. Ik kan me voorstellen dat je voor kinderen allereerst begint met misschien David en Goliath en Jona en de vis, jongens en meisjes. Voor jullie misschien wel spannende gedeelten. Maar uiteindelijk heel Gods woord. De schriften. Meervoud. Het heeft beslag gekregen in het leven van Timotheus. Ja, zoveel beslag dat Paulus zegt, mijn oprechte zoon in het geloof. Omdat Timotheus wedergeboren is onder de prediking van Paulus, of omdat Timotheus net als Paulus het nieuwe leven van de Heere heeft ontvangen, om die reden schrijft Paulus Timotheus mijn oprechte zoon in het geloof. En het is zelfs zo dat Paulus op een andere plek schrijft, 2 Timotheus 4, dat Paulus, moet het anders zeggen, het is een ander gedeelte in Korinthe, dat Paulus zegt, gemeente, ik stuur Timotheus naar u toe en wanneer ik Timotheus naar u toestuur, dan zult u in de weg van Timotheus, in het leven van Timotheus, iets van mij zien. Iets terugzien van mij. Dus als u kijkt naar Timotheus, ziet u iets van mij. 1 Korinthe 4 leest u het. En ik heb gedacht, geliefde doopouders, dat is groot. Dat wanneer ze naar Timotheus kijken, dat ze dan iets zien van de geestelijke vader, Paulus. En wij spreken ook wel eens over vaders in ons kerkelijk leven. Vader Brakel, oudvaders of andere vaders in het kerkelijke leven. Geestelijke vaders. Wel, Paulus was nu een geestelijke vader voor Timotheus. En wat zou het nu groot zijn, ouders, doopouders, grootouders. Wanneer wij geestelijke ouders mogen zijn of worden van onze kinderen. Dat is groot. Ik vind het best wel eens confronterend om bepaalde dingen terug te zien in het leven van mijn kinderen. Dingen van jezelf kan heel confronterend zijn. Maar wat zou het nou groot zijn als je bij je eigen kind iets mag opmerken van het nieuwe leven. Omdat ook geestelijk zij geboren zijn uit ons als ouders. Dat is groot. Daar is een tweede geboorte voor nodig bij jullie kindje. Bij onze kinderen. We gaan besluiten, gemeente. Paulus besluit vers 2. Met genade, barmhartigheid, vrede. Van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Dat is opmerkelijk, gemeente, dat Paulus zo vers 2 besluit. Ik heb het nagekeken tijdens de voorbereiding. Meestal spreekt Paulus alleen over genade en vrede. Eigenlijk in alle brieven. Genade en vrede. Maar wanneer Paulus schrijft aan Timotheus en Titus, schrijft hij over genade, barmhartigheid en vrede. Spurgeon zegt ervan, als Paulus schrijft aan Timotheus en Titus, dan noemt hij barmhartigheid erbij, omdat Gods knechten nu aangewezen zijn op barmhartigheid. Verantwoordelijke taak. Ze kunnen diep vallen. Gods knechten zijn bij uitnemendheid. Gebaat bij barmhartigheid. Maar ten diepste gemeente allemaal. En daarom gaan we er ook mee eindigen. Paulus begint met genade. Wat is genade? Als ik iets niet krijg wat ik wel heb verdiend. Wat heb ik verdiend? Wat hebt u verdiend? Wat heb jij verdiend? De eeuwige dood. De eeuwige straf. De eeuwige ondergang. Altijd van God gescheiden te zijn. Dat hebben wij verdiend. Zonder uitzondering vanmorgen. Maar het is genade die de Heere betoont. Wanneer hij ons die eeuwige straf niet geeft. Ons niet laat omkomen. Ons niet laat ondergaan. Maar er ligt in het woord genade, in het Griekse woord genade, ook dit opgesloten. Dat we helemaal afhankelijk zijn en aangewezen zijn op een ander. Net zoals jullie kindje. Kindje wordt geboren en is volstrekt aangewezen op een ander. Helemaal. Dat ligt ook opgesloten in het woord genade. Tweede woord, barmhartigheid. Daar staat in het Grieks het woordje Elios. En Elios kennen we wel. Wanneer gaan we naar Elios? Als we het moeilijk hebben. Als we psychische noden hebben. Het woordje Elios, barmhartigheid, daar ligt inderdaad in opgesloten ontferming. Wanneer dat nodig is. We noemen het ook wel eens werken van barmhartigheid. Werken waar ontferming als het ware in naar voren komt. Wel, Paulus zegt genade, barmhartigheid en vrede. Het woordje vrede, het Grieks zegt eirene. Heel mooi woordje. Een woordje waar ons woord Irenisch van af is geleid. Misschien hebben we in de achterliggende weken wel bij een meer gezeten of bij een baai, waar we tegen elkaar zeiden, dit is Irenisch, hier gaat rust van uit. Wel, gemeente, eirene, vrede, dat wenst Paulus, Timotheus, Efeze, maar ook ons vanmorgen toe. Rust, vrede, dat het vlak is tussen God en onze ziel. En waar komt dat vandaan, gemeente, die genade, die barmhartigheid en die vrede? Het komt nu van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. En laten we het dan vanmorgen ook in deze volgorde staan. Het begint met genade. Dan volgt de barmhartigheid. En dan pas kan er vrede zijn. Wij kunnen vanmorgen alleen de kerk verlaten in vrede met God. Wanneer we genade kennen. En hoe komt die genade tot ons? Wel, door God, onze Vader, zegt Paulus. En Christus Jezus, onze Heere. En hebben we dat vanmorgen ook niet gezien? De genade van de Heer Jezus, de genade van God. Hoe de Heere zijn hand uitstrekte naar Esther. Hoe de Heere zijn vleugels uitbreidde over haar. Naar zijn genade en zijn goedheid. En de Heere geven dat we samen met Paulus, door genade, door barmhartigheid en in vrede mogen zeggen. God, onze Vader, mijn Vader. En Christus Jezus, mijn Heere. Amen.